Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Gemeente, uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, de versen 15 tot en met 25. Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten 2e male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten 3e male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten 3e male tot hem zei: hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem: volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen.
We zingen uit Psalm 17, de versen 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, maak uw weldaan wonderbaar en maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Het zijn de versen 3, 4 en 8 uit Psalm 17. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij vervolgen de stof uit Johannes 21 en willen vanmorgen Johannes 21 vers 18 en 19 als uitgangspunt voor de preek nemen. Dus Johannes 21, de versen 18 en 19. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelven en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Levenslessen voor Petrus aan de zee van Tiberias. Een terugblik op het verleden. Vers 18a, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, goddet gij uzelven en wandeldet al waar gij wildet. Een heenwijzing naar de toekomst, vers 18b en 19a. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u godden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En een opdracht voor het heden. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Dus levenslessen voor Petrus aan de zee van Tiberias. Een terugblik op het verleden. Een heenwijzing naar de toekomst. En een opdracht voor het heden. Laatste hoofdstuk van Johannes brengt ons aan de zee van Tiberias. Die zee in het noorden van Palestina, daar waar de Heere Jezus zijn discipelen verschijnt. We weten het nog wel, ook jullie kinderen. Een paar weken geleden hebben we gehoord over die visvangst en ze vingen die nacht niets. En dan dat net wat dan vol komt met van die grote vissen, 153, waarbij het net niet scheurt. En dan verschijnt de Heere dus aan die discipelen, aan de zee van Tiberias. De opgestane Heere, de opgestane Heere Jezus Christus, aan vastgelopen discipelen, in de kracht van zijn opstanding. Hij laat zien, het is de levende Heere. En hij rust hen toe tot het ambt, waartoe hij hen heeft geroepen en ook nu ze dat ambt moeten gaan uitoefenen. En daar bij de zee van Tiberias, daar wordt ook de apostel Petrus hersteld in zijn ambt. Hebt gij mij lief? En nog een keer. Weid mijn schapen. En nu komen er persoonlijke levenslessen voor Petrus. Hier aan de zee van Tiberias. Levenslessen, iets over het verleden, iets over de toekomst, maar ook een opdracht voor het heden, volg mij. En nu heeft Petrus, zou je zeggen, toch al heel wat lessen daar bij de zee van Tiberias gehad, maar nu krijgt hij hier nog meer vleeskruisigend onderwijs, zeggen we dan. Dat wil zeggen waar zijn hele natuur tegen ingaat, maar wat toch ook zo nodig is. Lessen die, als het goed is, wij allemaal moeten leren. Lessen die geleerd worden op de leerschool van de genade. En vooral deze les die Petrus krijgt, volg mij. En iedere keer als er een preek gehouden wordt, klinkt eigenlijk ook die roepstem tot ons, volg mij. Laten we eens zien, een terugblik op het verleden. Voorwaar zeg ik u. Het is een woord van de Heere Jezus tot Simon Petrus. Direct na de verschijning van de Heere, hij is daar naar de Heere toegegaan, is overboord gesprongen, Simon Petrus, resoluut als hij is. En zo is hij bij de Heere Jezus als eerste aangekomen aan het land. En zo is hij ook samen met die andere discipelen daar aan het meer geweest om samen met de Heere Jezus die maaltijd te gebruiken. En vervolgens is hij in het ambt hersteld en nu krijgt hij nog meer lessen. Een persoonlijke les en persoonlijke lessen, onderwijs over zijn levensgang. Calvijn zegt, hij wordt niet alleen tot trouw, tot ijver aangespoord, maar ook tot moed in gevaren en standvastigheid in het kruis. Zo gaat de Heere Jezus Petrus voorbereiden op de toekomst die hem wacht. En hij doet dat met voorwaar zeg ik u. In het Grieks staat er amen, amen zeg ik u. Amen, amen. Twee keer. Dat is heel stellig. Dat komt uit de mond van de Heere Jezus die nooit kan liegen. Nog eens bijzonder stellig naar voren. Amen, amen. Voorwaar. Dan komt er iets heel belangrijks. De Heere Jezus zegt dat wel meer, hè? Ik denk bijvoorbeeld Johannes 3. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Of hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Amen, amen. Dat is heel belangrijk, de wedergeboorte. Die nieuwe geboorte, dat goddelijk begin in ons leven. Voorwaar. En je zou zeggen, dat is in het algemeen gesproken, dat geldt voor ieder mens. Hè? Bijzonder ook wel voor Nicodemus, maar dat geldt voor ieder mens. Wij moeten wederom geboren worden. Maar hij heeft het ook wel eens bijzonder tot Petrus gezegd. We lezen in Johannes 13, voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Voorwaar, Petrus. En zo komt er hier ook belangrijk onderwijs. De Heere die geeft Petrus persoonlijke lessen. Zo geeft de Heere aan zijn kinderen soms heel persoonlijk onderwijs. En dat doet de Heere soms met bijzondere woorden uit het woord. Beloften van de Heere vanuit het woord. Als het gaat over de weg van de zaligheid, dan legt de Heere soms wel in het hart van zijn kinderen, soms al heel vroeg, soms nog maar net op de levensweg, een woord van hem in het hart. Ik noem een voorbeeld, Ezechiël 36, vers 26. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlezen hart geven. En daarvoor, voor zo'n woord, kwam plaats in het leven. En als de Heere zo'n belofte geeft in het leven aan zijn kinderen, dan maakt dat ook heel klein, dan vernedert dat. En dan maakt zo'n beloftewoord ook altijd werkzaam als een arme bedelaar aan de genadetroon of de Heere dat woord wil vervullen, dat persoonlijke woord. Dat kan dus gebeuren. Het kan ook wel bijvoorbeeld bij Simeon. Ik geef nog een ander voorbeeld, Simeon, Lucas 2. Hij had een bijzondere persoonlijke belofte gekregen, Simeon, in zijn leven, dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. En dat heeft hem natuurlijk aan de troon van Gods genade verbonden, of de Heere dat woord, dat persoonlijke beloftewoord in zijn leven zou willen waarmaken. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Soms geeft de Heere in het leven van zijn kinderen ook wel een woord over het persoonlijke leven. Over de levensgang. Ik noem hem nog een voorbeeld. Psalm 32 vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dan legt de Heere dat met veel kracht in het hart. En dat maakt dan wel een leven lang werkzaam met dat woord aan de troon van de genade. En dan wil de Heere dat woord als het ware meegeven op de levensreis. Ik geef een voorbeeld. Paulus. Dan staat hij daar in Caesarea. En dan komt Agabus, een profeet, naar hem toe. En die pakt de gordel van Paulus. En die bindt daarmee zijn handen, zijn voeten. En dan zegt hij, de man van wie deze gordel is, die zullen de Joden te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. En zo krijgt Paulus een woord voor zijn levensreis. Een aangrijpend woord. En gemeente, die woorden, dat zijn in het leven van Gods kinderen, die woorden, dat zijn dus niet even voorkomende waarheden. Iedereen denkt wel eens aan een tekst en die komt voor de gedachten. Dan zeggen we wel eens een voorkomende waarheid. Die ebt ook weer weg. Maar het is een woord dat het hele leven doortrekt. Iemand arm maakt en iemand ook arm houdt. En aan de Heere verbindt. En nu zeg ik niet dat al Gods kinderen dat zo krijgen. Zo'n persoonlijk beloftewoord aangaande de weg der zaligheid of aangaande de levensgang. De Heere kan dat zo ook in het leven van zijn kinderen ook doen met dat doorgaande onderwijs vanuit het woord. Niet direct een persoonlijke belofte of een persoonlijke tekst, maar het gaat erom of we door woord en geest levend gemaakt zijn en onderwezen worden. En ik hoop dat de Heere dat vandaag wil geven. Aan ons allen wil geven, gemeente, want we zijn samen op reis naar de eeuwigheid. En dat hoeven we toch zo niet te benadrukken, daar zijn we als gemeente zo indringend bij bepaald geworden. En zo gaan steeds maar weer de roepstemmen van het sterven door de gemeente. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. En dan is er maar één ding belangrijk. Dat we door woord en geest worden geleid en dat we door wedergeboorte en bekering aan de Heere verbonden worden. Een treffend beeld. Want dan zegt de Heere, voorwaar zeg ik u, Petrus. En nu komt dat persoonlijke woord voor Petrus apart. Niet voor Johannes, niet voor Andreas, niet voor Thomas, maar hier voor Petrus. En toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Het is een beeld van de jeugd en de ouderdom. Het is een beeld van jongeren en van ouderen dat de Heere Jezus hier gebruikt. Het gedrag van een jongere en het gedrag van een oudere. Toen gij jonger waart, gordde gij uzelf. Toen je jong was, Petrus, gordde je jezelf. Een jongere die gaat overal heen. En die ouderen, die moeten in alles worden geholpen. Dat is het beeld. Gorden, wat is dat? Gorden, dat is het opbinden van het lange kleed. Petrus, net als al die mannen in die tijd, die droegen lang kleed. En als ze dan snel wilden lopen, dan pakten ze dat kleed. En dat deden ze onder de gordel. En waarom pakten ze dat lange kleed, jongens en meisjes? Natuurlijk om sneller te kunnen lopen, dat ze door dat lange kleed niet gehinderd werden om snel te lopen. Dus, wat doe je dan? Als je jong bent, je pakt je kleed, je stopt het onder je gordel en je gaat. Dat is hier het beeld. Kun je snel lopen, dan kun je goed werken. Dat heeft Petrus net nog gedaan. Kijk maar in vers 7. Hij omgordde het opperkleed. Dus hij pakte zijn kleed en hij stopte dat onder zijn gordel, die lange slippen onder zijn gordel, en hij ging, hij stapte overboord. Dat is het beeld van een jongere, die gaat overal zelf heen, onafhankelijkheid. Dat is eigenlijk hier het beeld. Zichzelf gorden en gaan waarheen we willen. En zo was het toch in het leven van Petrus? Ja, we moeten zeggen, zo was het in het leven van Petrus voordat hij genade kende. Toen hij daar als jongen leefde zonder God en eigen baas was, dacht hij dan. Hij wandelde waar hij wilde. En toen de Heere in zijn leven kwam, ja, zeg je, toen is het natuurlijk veranderd bij Petrus. Ja, maar toch is er dan nog zoveel van die eigen kracht overgebleven en van zijn eigen gang. Hij had zijn woord toch wel klaar, Petrus. Na de aankondiging van zijn meester, na de aankondiging van het lijden van zijn meester, zei Petrus, ja, maar meester, dat zal u niet gebeuren. Dat zal u geenszins geschieden. En in die paaszaal bij de voetwassing, we hebben het een paar weken geleden gehoord, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En zelfs toen ze op weg waren naar Gethsemane gemeente, toen zei hij nog, en ik zal mijn leven voor u zetten, al werden ze allemaal aan u geërgerd, maar ik toch niet hoor, meester. En hij pakte het zwaard in Gethsemane en hij sloeg Malchus het rechteroor af. Wat ging Petrus nog vaak in zijn eigen krachten dingen doen? Hij stelde zich boven anderen. Ja, hij omgorde zichzelf en hij wandelde waar hij wilde. Dat is het beeld. Petrus, dat was nu je leven. Toen je jonger was, gorde je jezelf en wandelde al waar je wilde. Dat is toch je leven, Petrus. Gemeente, dat is ook ons beeld. Dat is toch ook jullie beeld, kinderen, jongeren, zoals het gewoonlijk is. Niet altijd. Want er zijn ook kinderen en jongeren in de gemeente die niet kunnen gaan waar ze maar willen. Die ook al heel jong beperkingen en moeite ervaren. En we denken ook aan hen bij deze preek. Dan kun je jezelf niet gorden en wandelen waar je wilde. Maar hier is het beeld voor zoals het over het algemeen is in het jonge leven. Je gaat en je doet. En je bent sterk en je hebt je plannen en je stippelt zo je eigen weg uit. Is dat niet het beeld, gemeente, van ons allemaal? We doen wat we willen. En we wandelen waar we ook gaan. En je geniet van de wereld en je zoekt je rust hier op deze aarde. Dat is de mens in zijn natuurstaat. Of is het al anders geworden, gemeente? Is dit al verleden tijd geworden? Mag ik u en jou, mag ik vanmorgen vragen, gemeente, heeft onze wil, mijn wil, al de doodsteek gekregen? En dan hoop ik dat de Heere dat al heel jong in je leven doet. Kinderen, ook jullie. Ook bij jullie, jongeren. Ook in jullie leven. Dat het niet meer gaat, mijn wil boven alles. En de wil van de Heere onderaan. Dat het verleden tijd wordt. Dat de Heere krachtig in je leven gaat werken. Daar kan de Heere alles voor gebruiken. Kan de Heer ook een sterfgeval voor gebruiken. Een ernstige roepstem, een ziekte, dat hoeft niet. Dat kan de Heer ook zomaar in de gang van je leven doen, dat je gaat zien, zonder God is mijn leven leeg. En ik doe nooit wat de Heere wil. O Heere, Maak mij toch uw wegen door uw woord en door uw geest bekend, dat we zo een bedelaar worden aan de troon van Gods genade. En dat is ook het beeld, gemeente, van het nieuwe begin van het nieuwe leven. Als de Heere opwekt uit de doodstaat, dan gaan we wandelen. En dan gaan we wandelen, ja, we denken waarheen we willen. En we denken, het gaat wel van kracht tot kracht steeds voort. En ja, dat gaat op Sion aan. Maar wat gaat er nog zoveel eigen, wat komt er zoveel eigen kracht nog mee, hè? Ik las in een preek van dominee F. Bakker over dit gedeelte. Hij zegt, dan is het in die eerste tijd dat we nog zoveel voor Christus willen doen. Maar dan kan Christus nog zo weinig voor ons doen. Begrijp je dat? In het begin van het nieuwe leven, ze willen nog zoveel voor Christus doen. Maar Christus kan dan eigenlijk nog zo weinig voor hen doen. Heere, ik zal wandelen en ik zal het doen en ik zal gaan. En ik zal mijn weg dan zo ongeveer wel uit kunnen stippelen en recht kunnen houden. En we stoppen ons kleed onder onze gordel en we gaan. En dan zijn we van die snelle lopers. En weet je wat die snelle lopers nu moeten gaan leren? Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. En dat zijn van die lessen, die kun je niet op een aardse school leren. Die moeten we op de hemelse school leren. Een terugblik op het verleden, toen je jonger was, Petrus, gordde je jezelf. Wandelde al waar je wilde, een beeld van het jonge leven. Een beeld van de mens ook in zijn natuur staat, maar ook het begin van het nieuwe leven. We gaan waar we willen, maar er komt een andere tijd, een heenwijzing naar de toekomst, ons tweede punt. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Eerst een beeld, jongens en meisjes, over de jongeren. Ze gaan waar ze willen. Nu gaat de Heere Jezus een beeld gebruiken uit de ouderdom. Zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden. Als je oud geworden zult zijn. Nou, je ziet het zomaar voor je, hè. Een oudere die zijn of haar handen uitstrekt en zegt toe, help me even. En je helpt hem of haar even uit de stoel of je geeft hem of haar een arm. En zo gaat het, voetje voor voetje. Dat is het beeld. Een beeld van iemand die helemaal afhankelijk is. Ouderen die geholpen moeten worden. Het is ook een beeld van bereidwilligheid. Overgave, de handen uitstrekken. Toe, help me eens. Ik kan het niet zelf. Afhankelijkheid, overgave, bereidwilligheid. En nu zal het zo met je gaan, Petrus. In de toekomst, dan zul je je handen uit gaan strekken, man. Dan zul je gebonden worden, zegt de kanttekenaar. En dan zal een ander u gorden. Dan zal de scherprechter u gorden, kanttekening 29, binden en koorden om gedood te worden. Petrus zal toch gevangen genomen worden, ja. Hij zal ter dood veroordeeld worden, hij zal ter dood gebracht worden. Ik heb in de kerkgeschiedenisbeschrijving van Eusebius van Caesarea gelezen. Men zegt dat Paulus tijdens Nero's bewind te Rome werd onthoofd. En dat Petrus in diezelfde tijd, dus onder de tijd van Nero, werd gekruisigd. Petrus zal gevangen genomen worden, Petrus zal gedood worden, ter dood gebracht. Dat is de toekomst van Petrus. En je zult gebracht worden, Petrus, waar gij niet wilt. Niet willen. Naar de natuurlijke neiging die altijd terugschrikt voor de dood. Hoewel Petrus dit anderzijds ook gewillig met blijdschap heeft geleden, kanttekening 31. O, eerder wilde Petrus dit wel ontlopen in de zaal van Caiaphas, we weten het. Daar gebeurde het, hè, dat een dienstmeisje zei, ja, maar je was er ook bij. En Petrus ontkende het en hij had zichzelf er niet voor over. Hij had zijn eigen leven liever dan zijn meester. Toen gij jonger waart, Petrus, ja, toen ging je zelf. En toen maakte je zelf je keuzes. Maar als je nu oud zult geworden zijn, dan zal een ander u gorden. En dan zult ge gebracht worden waar ge niet wilt. Dan zul je je handen uitstrekken, Petrus. Dan zal er iets van die afhankelijkheid komen, van die bereidwilligheid, van die overgave. Ja, dan zul je zijn getrouwd tot de dood. Petrus, je moet die weg gaan. Dat is een stervensweg. Beeld van de ouderdom. Ik zei het al, gemeente, dat kunnen we allemaal zo voor ons zien, hè? Een oudere die geholpen moet worden. Die geholpen moet worden bij het wassen, bij het kleden. Een oudere die soms, hè, en ik denk ook aan de vele ouderen nu in de gemeente, die soms ook op een andere plaats niet meer thuis kunnen zijn, maar op een andere plaats geholpen moeten worden en mogen worden, maar die zo echt aan de lijve ondervinden iets van dit beeld. Hè? Je handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Hè? Dat hoor je toch vaak ook van oudere mensen die zeggen, we willen allemaal wel oud worden. Maar oud zijn, dat valt vaak niet mee. Steeds hulpelozer worden. Steeds afhankelijker worden. Steeds weer een stapje achteruit. Een stervensweg. Dit kan niet meer en dat kan niet meer. En wat ik vroeger deed, dat gaat niet meer. En zo een treffend beeld, gemeente, over de toekomst. Maar ook een beeld voor de levensweg. Dit beeld wordt door Jezus gebruikt als een voorbeeld voor het levensgang van Petrus. Ge zult uw handen uitstrekken. Een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Petrus, uw levensweg, dat wees Petrus, heeft dat heel duidelijk geweten. Dat gaat uitlopen op de marteldood. Dus hier gaat Jezus Petrus een onderwijs geven over zijn levensweg. Dus hij gaat hier iets openbaren voor de toekomst. Dat doet hij dus niet bij ieder van zijn kinderen. Maar hier doet hij dat bij Petrus wel. Gemeente, het is ook een beeld van het geestelijke leven. Afhankelijker worden. Dat heeft Petrus toch wel geleerd na zijn diepe val in de zaal van Caiaphas. Dat heeft hij toch wel geleerd daar op de paasmorgen toen hij door de Heere Jezus apart genomen werd en is van Simon gezien. En toen hij op de paasavond bij die anderen zat, achter de gesloten deuren en Jezus binnenkwam, vrede zij u lieden. En een week later nog een keer. En hier bij de zee van Tiberias. En vooral dat moment zojuist toen Petrus ondervraagd werd, hebt gij mijn lief? Ja, Heere, gij weet dat ik van u houd. Hebt gij mij lief? Ja, Heere, gij weet dat ik van u houd. En dan nog een keer, Petrus, houd je van mij? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik van u houd. Toen is Petrus echt op zijn plek gezet. Toen is Petrus afhankelijk gemaakt. Begrijp je, gemeente? Dat is dat beeld wat hier gebruikt wordt toen je jonger was. Hè, maar nu je oud geworden bent, een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Dan heeft hij moeten leren dat nu alles van Christus afhangt. Van die opgestane Here met wie hij hier zit aan de zee van Tiberias. Dat hij afhankelijk is van hem in de rechtvaardigmaking, dat zijn leven verankerd ligt in die kruisverdiensten van de borg Jezus. En dat hij in de heiligmaking gedurig moet leren al afhankelijker te zijn en te worden. De oude mens moet afsterven, Petrus, en de nieuwe mens moet opstaan. Die hartelijke zonde smart, maar ook die zonde haat en die zonde vlucht, maar tegelijkertijd die begeerte, die ernstige lust om in al de geboden van God te leven en die hartelijke blijdschap in God door de Heer Jezus Christus. Hij moet eigenlijk gaan leren wat God, leren willen wat God wil. Herkennen we nu iets van die gang? Dat is natuurlijk een levensles. Daarom zei ik levenslessen voor Petrus aan de zee van Tiberias. Hij moet leren willen wat de Heere wil. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, geef dat ik altijd mijn wil mag verzaken, achter mij mag laten. En dat ik uw wil, die alleen goed is, volmaakt mag gehoorzamen. Gemeente, leren willen wat de Heere wil. Kennen we deze gang? En dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Dan geeft Johannes nog een aanvulling hier. Dan zegt Johannes erbij, en dit zeide Jezus, betekenende met hoedanige dood Petrus God verheerlijken zou. Dan heeft Johannes erbij, kijk, dat was nu onderwijs voor onze broeder Simon Petrus, daar aan de zee van Tiberias. Toen gaf Jezus iets voor de rest van zijn leven mee. En dat is wel uitgekomen, want dit heeft de Heer Jezus gezegd, betekenende met hoedanige dood Petrus de Heere verheerlijken zou. Zoals Jezus aangaf hoedanige dood hij zou sterven. He, dat wordt hier voor Petrus aangeduid. Daar was natuurlijk al eerder een aanduiding. Johannes 13 lezen we, waar de Heer Jezus zegt, als Simon Petrus zegt, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mijn namaals volgen. Dan zegt de Heer Jezus, Petrus, ik ga een weg van lijden. Je kunt me niet volgen, maar je zult me straks in dat lijden, als een navolger van mij, natuurlijk niet omdat in dat lijden als verdienste, maar wel als dat lijden als een navolger, je zult mij namaals volgen in die weg van het lijden. En zo zul je mij verheerlijken. Hè? En gemeente, hier staat dat woord verheerlijken en dat wordt wel 20 keer in het Johannes-evangelie gebruikt. En dan gaat dat eigenlijk altijd om de verheerlijking van God. De Zoon verheerlijkt de Vader. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En de Vader verheerlijkt de Zoon. En de Heilige Geest verheerlijkt de Zoon. En zo komt God aan zijn eer, ook in het leven van Petrus. O, dan mag Petrus straks een bloedgetuige zijn. Dan zal hij het met zijn eigen bloed, gemeente, met zijn eigen leven moeten gaan ondertekenen. Dat bloed van de martelaren als een zaad voor de kerk. En gemeente, hier is het tot Petrus gezegd. Hier wordt het tot Petrus gezegd. En later heeft Petrus het ook meer en meer moeten doorleven. Dan lezen we in de tweede brief, de tweede zendbrief van Petrus. Er wordt ook hiernaar verwezen. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs mij ook de Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dan weet Petrus, ik zal gaan sterven, ik zal een bloedgetuige zijn. Mijn tabernakel wordt afgelegd, jongens en meisjes. Een tabernakel, dat is een tent. En een tent, ja, breek je zo af. En dan is je huis weg. Je kunt een tent, daar kun je een poosje in wonen, maar dat is natuurlijk niet blijvend. En zo is dat nu ook met jou en met ons leven. Hè? Dat is als een tent, als een tabernakel. Je moet die tent een keer achterlaten. Dan wordt je tabernakel, je tent afgebroken. En zo, zegt Petrus, de aflegging van mijn tabernakel, van mijn tent, zal er snel zijn. En hij is uiteindelijk de kruisdood gestorven. Ik heb het al gezegd, hè, van Eusebius. Na ongeveer 30 jaar. Het zal nog zo'n 30 jaar duren, Petrus. En volgens de ongewijde geschiedenis in de herfst van het jaar 64. In Rome, onder Nero gekruisigd. En er zijn geschiedschrijvers die zeggen dat Petrus met het hoofd naar beneden is gekruisigd. Omdat hij het te veel eer vond om op dezelfde manier als zijn meester aan het kruis gehangen te worden. Hoe het ook zij, maar een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. En dit zei Jezus betekenende hoedanige dood. Hij sterven zou, nee, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Want Gods kinderen, die mogen in leven en in sterven God verheerlijken. Het sterven van een kind van God is tot verheerlijking van God. Nou, hebben we van de week toch wel iets als gemeente van ervaren, hè? Er blijft een rust over voor het volk Gods. Het sterven van een kind van God tot verheerlijking van God. Met alle rouw en verdriet die er is. Voor achterblijvende familieleden. En toch gaat de Heere zijn gang met al zijn kinderen. En zullen ze door hun leven en ook in hun sterven de Heere mogen verheerlijken. En Johannes die schrijft dat hierbij. Hij zegt, zo ging het met onze broeder Simon Petrus. Dan blikt Johannes hier terug, hè, want dat evangelie van Johannes, dat is later geschreven. Toen leefde Petrus al niet meer. En dan schrijft Johannes, kijk, dat was nu wat de meester bedoelde. En zo heeft onze broeder in zijn dood God verheerlijkt. En dit was gezegd bij de zee van Tiberias en het is uitgekomen in zijn leven. En zo wordt Petrus een martelaar. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En een gezant is niet meer dan degene die hem gezonden heeft. Christus heeft in zijn kruisdood de Vader verheerlijkt. En nu gaat Petrus in zijn dood ook de Heere verheerlijken. En zo komt God aan de eer in het sterven ook van Petrus. En hoe is nu ons leven? Calvijn zegt, wij moeten ons leven met goede trouw helemaal aan de Heere toewijden. En onszelf tot onze laatste ademtocht hem opofferen. Dat is wat, hè, wat Calvijn hier zegt. We moeten ons hele leven de Heere toewijden. Dus jouw leven, uw leven, ons leven, gemeente, dat moet een leven zijn toegewijd aan Gods eer. Er is zo'n bekend lied, neem mijn leven en laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Nou, dat mag je vragen. Bij de keuzes die je maakt voor je leven. Je man, je vrouw, je beroep. Heere, mag het toegewijd zijn, mijn leven, aan uw eer. Ja, en dat tweede, tot onze laatste ademtocht, de Heere opofferen. Heere, mag ik uw weg gaan en niet mijn eigen weg. wijst u mij de wegen die u wilt dat ik moet gaan. Als u dan maar aan uw eer komt, dan wil ik u volgen. Dat kan nooit in eigen kracht. Echt niet. Want willen wat God wil, dat kost een hele mens. Willen wat God wil, dat kost me mezelf. Begrijp je, gemeente, want ik wil wat ik wil. En ik wil mijn eigen weg uitstippelen. Dat zit toch in ons, gemeente. Dan zijn we toch allemaal hetzelfde. Ik wil dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. Maar nu zegt de Heere hier, Petrus, nu moet je gaan leren mij volgen. Je moet alleen maar achter mij aankomen. En verder jezelf verloochenen, je kruis opnemen en het mij nadragen. Dat gaat nooit in eigen kracht. Dat kan alleen door Gods kracht. Ja, dat kan alleen in de kracht van Christus. We gaan ervan zingen met de dichter van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8. Levenslessen voor Petrus aan de zee van Tiberias. Een terugblik op het verleden. Een heenwijzing naar de toekomst, maar nu ook een opdracht voor het heden. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Dus nadat de Heer Jezus gezegd heeft, Petrus, zo was het in het verleden, toen je jong was, je wandelde waar je wilde, je godde jezelf. In de toekomst zal het anders worden. Een ander zal u gorden. Brengen waar gij niet wilt, maar nu een opdracht voor het heden. Nu moet je maar één ding doen, Petrus. Volg mij. Dat is de levensles. Dat is de opdracht. Volg mij. Kort en krachtig. Twee woorden en een diepe inhoud. Volg mij na. Dat wil eigenlijk zeggen, wees mijn discipel, wees mijn volgeling. Letterlijk, straks. Hè? Dan zie je de broeders gaan bij de zee van Tiberias. Ze verlaten de plaats. Hè? Vers 20 staat het. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen. Hè? Ze gaan daar samen achter de meester weer weg bij de zee van Tiberias. Maar volg mij, dat wil vooral zeggen dat geestelijke volgen. Wees nu een navolger van mij, Petrus. Ja, maar dat was Petrus toch al. Petrus had het toch al gehoord zo'n 3 jaar geleden. Volg mij na en ik zal u visser der mensen maken, zeker. Hij heeft alles verlaten, hij is Jezus gevolgd. Maar volgen, gemeente, dat is een dagelijkse les. Dat geestelijke volgen, o, je moet mij blijven volgen, Petrus, van dag tot dag en van moment tot moment, volg mij. En dat volgen, dat is ook een verdiepend volgen. Petrus, nu heb je 3 jaar wat geleerd, maar nu moet je in die volgende 30 jaar nog veel meer gaan leren, verdiepend volgen. Dat is nu die hele levensgang en die lijdensgang van de apostel, zegt Matthew Henry. Dan moet je nu in de praktijk gaan ervaren en dan zul je tegen dingen aanlopen. En dan zul je dingen tegenkomen in je leven waarvan je gedacht hebt en waarvan je moet zeggen, dat heb ik nu nooit gedacht en dat heb ik nu nooit verwacht. Maar volg mij. En dan zit Petrus, dat weet hij nu nog niet bij de zee van Tiberius, maar dan zit hij daar over een paar weken in bewaring in de gevangenis in Jeruzalem met Johannes, Handelingen 4. En in Handelingen 5 in de algemene gevangenis met de apostelen. En in Handelingen 12, de verwijstekst hier ook bij, dan zit hij daar in de gevangenis, jongens en meisjes, door Herodes Agrippa de Eerste, gebonden met die ketenen, weet je wel, hè, dat Petrus verlost wordt door die engel. En nu moet Petrus leren al afhankelijker worden en al meer alles overgeven en een ander zal u gorden en brengen waar je niet wilt. Maar nu moet je dan maar achter mij aankomen, Petrus. Volg mij. Het hele leven van een christen bestaat uit het woord volgen. Het hele leven van een christen, van een kind van God, dat is eigenlijk maar één woordje, volgen. Hoogten en diepten. En daarvoor heb ik bij blijvende, achtervolgende genade nodig. Genade die me bijblijft. Genade die mij achtervolgt. Volg mij, dat zijn verdiepende lessen. Bij de voorbereiding van de preeks dacht ik aan een uitspraak van een van onze oudere predikanten die dat wel eens vertelde. Hij zei vroeger, toen ik onderaan de kanseltrap stond, dan vroeg ik altijd, Heere, wilt u met me meegaan? Maar hij zei, nu ik ouder ben geworden, nu vraag ik dikwijls onderaan de preekstoel, Heere, mag ik met u meegaan? Kijk, dat is nu verdiepend volgen. Eerst vragen, Heere, wilt u met mij meegaan? Maar nu gaan vragen, Heere, mag ik met u meegaan? Volgen, volg mij. Er staat niet alleen volg, nee, er staat volg mij. Jezus zegt, volg mij. Het is een volgen van Jezus. Het is een volgen, zegt Calvijn, van Jezus als leidsman, uw leidsman. Ik ga u voor, ik ga voorop. Hij is wel de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En dan moet hij datzelfde bloedige pad als Christus gaan betreden, zegt Matthew Henry. Hij moet hem volgen tot in de kruisdood. Maar door lijden tot heerlijkheid, zo was toch met Christus. En volg mij, dan gaat dat hier wel door lijden. Maar dan gaat dat wel naar de heerlijkheid die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En we hebben een poosje teruggepreekt over die tekst uit Johannes 12, hè, bij de bevestiging van de ambtsdragers. Van waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn, dat heeft de Heere Jezus gezegd, hè. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. Dat gaat ook door lijden tot heerlijkheid. En daarom gaat het goed achter Jezus. Dat is kruisdragen. Je kruis opnemen. Maar het gaat door lijden tot heerlijkheid. Ik las in dat boekje van dominee Lamijn over deze stoffen. Van deze stoffen over de zee van Tiberias. Hij zegt, dat kruis is de weg om van alle kruis verlost te worden. Het kruis is de weg om van alle kruis verlost te worden. Dan moet Gods volk hier het kruis dragen. Maar dat is nu juist het middel om van alle kruis verlost te worden. Met hem lijden, zegt de apostel. En met hem verheerlijkt worden. De voetstappen van Christus drukken. En weet je, dan is het soms zo een groot wonder. Als de Heer dan wel eens iets van die voetstappen laat zien. Hè? Zie je wel eens jongens en meisjes dan. Zie je, kijk, hier zijn mensen eerder geweest, want ik zie hun voetstappen hier. Dus dat is wel een pad wat ik ook kan gaan. Hè? Want hier zijn meer mensen geweest en dat zijn soms nog van die verse voetstappen. Dan zeg je, nou laten we dat spoor maar volgen van die stappen. En u laat de Heere Jezus ook wel eens wat van die voetstappen zien. Dan laat hij aan zijn volgelingen zien, kijk, nu ben ik hier geweest. Zie je mijn voetstappen? Nu kunt u hier ook wel zijn, want ik ga voor, volg mij. O, blijf dan maar dicht bij die herder, door kruis naar kroon, door de diepte van het lijden, naar de eeuwige zaligheid. En dan is het ook heel persoonlijk, er staat volg mij. Dat is in het enkelvoud, hè? Een persoonlijk volgen. Petrus, volg mij. En Johannes die moet ook volgen. En Thomas ook, en Nathanael ook. En al die discipelen apart. Zeker, zeker, zeker. Maar hier persoonlijk Petrus, volg mij. En dan gaat Petrus zich toch weer direct bemoeien met Johannes, hè. Vers 21, Heere, wat zal deze? Calvijn zegt, o, wat een overbodige en schadelijke nieuwsgierigheid. Daar had Petrus helemaal niets mee te maken. Hij keerde zich om en omkeren is geen navolgen. De Heere Jezus had gezegd, volg mij. En dan zegt Petrus, indien ik wil, vers 22, dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Petrus, nu moet je jezelf niet bemoeien met die weg van Johannes. Want daar heb ik weer een andere weg voor. En dat is mijn weg met Johannes. Bemoei je niet met mijn zaken, Petrus. Volg gij mij nog een keer, hè? Nog een keer heel persoonlijk, volg gij mij. He, zo moet Gods kind ook wel eens op de plek weer gezet worden. Ja, maar wat zal... Nee, volg gij mij. En dan is het waar wat ik al eerder in die preken over Johannes 21 gezegd heb. Dan handelt de Heere met ieder van zijn kinderen alsof hij maar één kind had. Dan handelt hij met ieder alsof hij maar één kind had. Want het is een persoonlijke weg. Volg mij. Volg gij mij. En dat woord dat klinkt vanmorgen in de gemeente van Schravenpolder. Volg mij. Volg mij, zegt de Heere Jezus in iedere preek. En ben jij al een navolger van de Heere Jezus Christus? Alles verlaten, dat wil zeggen je oude leven loslaten en dat nieuwe leven beginnen, dat kan alleen maar door Gods kracht en door Gods genade. Dat kan alleen als dat stenen hart bij je weggenomen wordt en je een vlezen hart, een nieuw hart krijgt. En ik mag je vrijmoedig zeggen, dat doet de Heere nog steeds. Ook in 2024. Dan moet je bij de Heere zijn. En dat werkt de Heere onder de prediking van zijn woord, onder het lezen van zijn woord. Gebruik de middelen, jong en oud. Lees in je Bijbel. Lees goede boeken die over de Bijbel gaan en die ons een betrouwbaar spoor wijzen. En wees veel in het gebed. De tijd is kort. De eeuwigheid is eindeloos. En zalig wie een volgeling van de Heer Jezus Christus mag zijn. Die moeten hier wel een stervensweg gaan. Hè? Dat zien we in het leven van Gods kinderen. Die weg is niet altijd gemakkelijk. Die weg die gaat door kruis. Door lijden. Soms door ziekte, ernstige ziekte. Door de dood heen naar de eeuwige heerlijkheid. En daarom is het toch zo'n goede weg. Het is wel een stervensweg. Een zeker dichter heeft het onder woorden gebracht. Het was de hofpredikant van koningin Wilhelmina. Voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Ik schep niet als in vroeger dagen mijzelf een toekomst meer. Maar leg mijn hopen en mijn trachten in uw handen neer. Naar grote dingen heeft mijn ziel gehunkerd en gehaakt. Maar ach, in het grote was geen vrede. Gij hebt mij klein gemaakt. O, laat mij kleiner nog steeds worden. En minderen keer op keer. Mijzelf vergetend. U slechts volgend, ik niets, gij alles, Heer. Amen. Laten we eindigen. Heere, zou u uw woord willen zegenen. Volg mij, wat een woord. Zou u het willen geven, brengen in ons hart als een machtswoord. Volg mij. Opdat een jongen, een meisje, een jongere, een oudere u gaat volgen. Vanaf vandaag. Zijn hele leven. Doe het, Heere, door woord en geest. En diegenen die volgelingen zijn geworden, doe ze steeds maar minderen, keer op keer. En dan zal er niets overblijven van zichzelf. Maar dan zal alles voor u de Heere zijn. Gedenk ons ook bij het van hier gaan. Geeft u onze ambtsbroeder vanmiddag wat nodig is in het voorgaan en ons in de zustergemeente. We bidden, Heer, of u ook vanavond wil geven wat nodig is. Breng dan een en andermaal nog hier in de kerk. Geeft u ook trouw in het meeluisteren en meeleven met de gemeente. En hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wij zingen nu Psalm 73, vers 12.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.